van die God uit wie door die en tot wie alle dingen zijn. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Trouwen houdt en eeuwig leeft en ook in dit avonduur mocht worden toegebracht. De lof, de aanbidding en de dankzegging tot in eeuwigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden de gemeente in rijke mate geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, die het verlorene zoekt in de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, die zondaren zalig, en van de Heilige Geest, die wat verdorven is, vernieuwd. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legers, scharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers, vormt voor nu ons aanvangslied, terwijl we straks na de belijdenis zingen.
En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
in het woord des Heren, zoals dat in een tweetal schriftlezingen tot ons komt, om te beginnen in Genesis 2 vanaf vers 21 en dan doorlezen tot 3 vers 7. Dat eerste dus, Genesis 2 vanaf vers 21 en dan doorlezen tot in hoofdstuk 3 vers 7. En dan straks daarna in 1 Korinthe 6, de versen 12 tot en met 20. Nu dus twee schriftlezingen. Ik herhaal het nog een keer wel bewust voor de mensen thuis, ook aan de kerktelefoon. Genesis 2, vanaf vers 21 tot in hoofdstuk 3, vers 7. En dan vervolgens in 1 Korinthe 6, vanaf vers 12 tot en met 20.
Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, verplaatst toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribbe die hij van Adam genomen had tot een vrouw en het bracht ze tot Adam. Toen zeide Adam, deze is dit maar been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal ze maninne heten, omdat ze uit een man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. De slang nu was lichtiger dan al het gedierte des velds dat wij de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze schoon? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanroeren, omdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult den dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechtte vijgenboombladeren tezamen en maakte zich schorten. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van gene mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik. En de buik is voor de spijzen, maar God zal beide, deze en die, teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere. En de Heere voor het lichaam. En God heeft ook den Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden in een hoer, dat zij verre? Of weet gij niet dat die den hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die den Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw ieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes? Die in u is, die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Gods zijn.
Willen wij nu, gemeente, samen het aangezicht des Heren zoeken in de weg van het gebed? Het is ook aan de avond van deze uw dag, o trouwe Heere in de hemel, dat wij nog opnieuw de gelegenheid van u ontvangen om naar uw huis op te gaan. Om daar te horen wat u tot de gemeente te zeggen hebt. En ook tot in ieder van ons persoonlijk. Ook als vanavond de behandeling van het leerboek der kerk wordt voortgezet. Wanneer wij ook vanavond bijzonder gesteld worden voor de prediking van het gebod, gij zult niet echt breken. O Heere, de zaken die we vanavond bijzonder willen toespitsen op de ongehuwden, omdat het zo'n diep ingrijpende zaak is, dat over twee keer verdeelt. Het ligt tegelijkertijd zo teer, Heere. En wie zal wijsheid vinden en de juiste woorden, om ook vanaf een kansel de gemeente daar in leiding te geven en te onderrichten zoals gij het wilt, om de dingen niet te verzwijgen, al is het nog zo moeilijk, maar om er eerlijk ook in dat opzicht met elkander om te gaan. O Heere, laat het voor ons vanavond nog weer een wonder zijn, dat we nog altijd in vrijheid en vrede mogen opgaan. Dat er van uw wegen nog zoveel tekenen van uw langmoedigheid en trouw ten ons waars mogen worden opgemerkt. Dat we alleen maar, als we tenminste zien mogen, verwonderd moeten raken. Want het is een wonder, Heere. Als we zo nog in een land leven waar alles eigenlijk in de praktijk laat zien tot in de kerken toe. Wij willen niet dat gij koning over ons zou zijn. Maar dat ge nochtans om uzelf wil, om uw heerlijke naam en waarheid staan. Een volk wil vergaren. Uit alle talen, tongen en natie, uit allerlei soorten kerk. Waar nochtans naar stift en belijdenis mag worden gepredikt. O Heere, wat hebben we dan ook vanavond uw heilige geest nodig. Altijd, Heere, maar vanavond toch wel weer in het bijzonder. Bij zulke tere zaken als bij dit gebod. Want dan gaat het er niet om of wij onze handen in onschuld zullen wassen. Als het mogelijk is. Maar of wij ook daarin elkaar opscherpen in de liefde. Dat ook daarin een stuk zelfbeproeving, zelfonderzoek wordt gedaan. Want dan leren we het verstaan, Heere, dat we niet tegen één, maar tegen al uw geboden hebben misdreven. Dat wij in de praktijk toch oefenen wat de wereld alleen maar schijnt te doen, waars in eigen buik. Maar wij doen het ook op een heel andere manier, vaak keurig, vroom verpakt. Maar we zijn niet anders, tenzij gij door genade ons komt te vernieuwen. Tenzij of gij ons ook vanavond voor het eerst de ogen doet overgaan en de harten ontsluit. Om uw woord te horen met heilbegeer. O, u zou onze nieuwsgierigheid kunnen heiligen. En maken tot begeerte naar uzelf. Om zo door uw geest vernieuwd aangeraakt te worden. Dat we met geheiligde oren mogen horen, geheiligde ogen mogen zien. En een geheiligd hart mogen opmerken. Om die dingen in het midden der gemeente neer te leggen en ook daarna door die geest in de weg van de toepassing tot onszelf in te keren. O Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? En dan kunnen we het preken al zou u vanavond een knechtelijke zegen geven. Zodanig dat we als dienaar van het woord het duidelijk voor ogen mochten stellen wat dan mocht. Geef er toch ook voor mezelf een kinderlijke zegen bij, Heere. Want dat is altijd nog weer de worsteling. Dat wij onder een dubbele verantwoordelijkheid staan. Voor eigen harte leven, ja, maar ook in een stand tegenover u en de gemeente. Dat we niet wijken ter linker en ter rechter zijn. O, zou u zo uw geest en uw waarheid willen nederzetten. En zo dat hij je laten doorgaan, zodat het voor ons vanavond een weg mag zijn, dat hij zelf nog eens predigen kon. Dat gij zelf ons hart doet overgaan voor die dingen die ook voor onze jongeren van zo groot belang zijn. In een tijd waarin de zonde geen zonde meer is. En waarin steeds brutaler de vijandschap en de bruutheid de kop opsteekt. Niet je, niet meer, geen God en geen meester. Heere, dat is de leuze die het doet. Aansluiting vindt bij ons boze hart. En daarom hebben we het zo nodig. Dat gij er zelf in meekomt. Zodat alle onze macht lusten en wijken. Al onze gedachten gevangen mogen worden genomen. Die zo makkelijk hier zitten of daar. De een misschien ook vanavond in de kerk met duizend zorgen, duizend doden. Die het angstvallig hart kunnen kwellen. En een ander misschien met de verwondering en de blijdschap over zegeningen. U weet daarvan, heren. Zou u het vanavond even van ons af willen nemen. En achter ook dat gebod, dat zevende gebod. Ons bezinnen op de vraag, hoe staan wij, waar staan wij tegenover de heren. Die zichzelf voorstelt als een bruidegom. En een bruid wil hebben de kerk. Zonder vlek of rimpel of smet. Heren, ontferm u. En laat het zo nog mogen zijn dat alles mag strekken. Tot uw eer. Tot onze inkeer. Omkeer. Vernieuwing van hart en leven. Tot in de praktijk van het leven toe. O Heren, hoor en verhoor. Geef en vergeef in Jezus' naam alleen. Door de werking van uw geest. Amen. U krijgt gelegenheid om voor de diaconie in de eerste rondgang, voor de kerkvoogdij in de tweede rondgang en de maandelijkse extra collecte in de derde rondgang uw gaven te geven. De Heere zegen ons ook daarin. En dan gaan wij samen zingen uit de 119e psalm. De versen 37, 39 en 40. Psalm. Over de dieren die af moest vanwege de uitgaven, een poosje onderbroken is geweest. En vanavond is dus zondag 41 aan de beurt, waar de behandeling aan de orde is van het gebod: gij zult niet echt spreken. Dat mag vanavond wel onze bijzondere aandacht hebben, omdat wij in een tijd leven waarin het zedelijk verval zeer groot is. Nee, ik zeg niet meer dan vroeger. In de tijd van de schrift zelf was er ook al heel wat te doen. Alleen, daar werd vaak niet recht gepraat wat krom was. En wij leven nu in de dagen waarvan Jesaja schrikwekkend genoeg en angstaanjagend genoeg heeft gezegd, wee degenen die het kromme recht noemen en het duistere licht. Wee degenen die het licht duister noemen en het recht krom. Dat moeten we vanavond wel bedenken. En dan zeg ik het nog een keer. Dan moeten we vanavond niet gaan ach en wee roepen. Daar is de kerkdienst niet voor. Maar dat moet u eigenlijk ook thuis niet doen. Ach en wee roepen vanwege het zedelijk verval in onze dag. Want wat dat betreft is de Bijbel ongelooflijk eerlijk. Je kunt, mag ik het zeggen? Je kunt je soms nauwelijks voorstellen dat de Heilige Geest het heeft geschreven. Als je ziet op welke indringende, eerlijke wijze ook de meest schandelijke daden aan de orde worden gesteld, ook op het seksuele vlak. De Bijbel is zo goud eerlijk, je zou bijna te zeggen te eerlijk. Nee, en toch geloven wij dat de ganse schrift door de Heere, door zijn Heilige Geest is ingegeven. Dan staan er in de Bijbel genoeg waarschuwingen voor ons opgetekend en voorbeelden te openen. En dan blijkt dat meer dan enig ander gebied, het levensterrein van de seksualiteit, van het zevende gebod, aan de orde moet gesteld worden. Ik denk aan jongelui die, zoals we dat wel eens zeggen, moeten trouwen. Hun trouwdag zou misschien nog verder weg liggen, maar doordat ze vallen, komt die trouwdag verhaast. Geforceerd dichterbij. En dan praat ik niet eens over degenen die zo geraffineerd zijn die de pil gebruiken. Ik weet niet hoe onze beide artsen hier in Opheusden zijn, maar ik weet wel, ik heb het van nabij meegemaakt, Elbert, dat een dokter aan een meisje van 16 zonder medeweten van haar ouders de pil gaf en dan zeg ik, kijk, in zo'n tijd leven we nu. En dan kun je erop losleven. Zonder dat er ongelukken van komen, zoals we dat dan noemen. Daar is natuurlijk veel wat zich zelfs daarin aan het oog onttrekt. En laten we dan eens eerlijk zijn. Degene die dan zogezegd moesten trouwen, ik weet niet of het nog gebeurt, die tegen het zevende gebod hadden overtreden, die moesten dan openbaar belijdenis doen van hun zonden in de kerk. Ik weet dit, bij het leger des Heils hebben ze vooraan in de zaal nog een zondaarsbank. En daar werd ijveren ze soms om, wie mag er nou gaan zitten? Dan blijkt zonde of dan schijnt vroomheid of zonde een soort vroomheid te zijn. Maar hoe zit dat nou onder ons in kerken waar men zegt wij handhaven de tucht? En als jongelui tot een versneld huwelijk geraakt, dan worden ze op een vooraanzittende plaats gezet in de kerk. Zou het dat nou zijn? Weet u, soms gebeurt dat gelukkig tegenwoordig, denk ik, meer al in de besloten kring van een kerkenraad. Dat is, denk ik, onder vier ogen met een predikant of met een ouderling heel wat beter. Want wees maar eerlijk. Stel u nou voor, gedachtig aan het woord van de Heere Jezus zelf. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al reden overspel gedaan. Zouden we niet, ik kijk maar naar de kosten, zouden we niet stoelen tekort komen voor in de kerk? Dan stond ik hier niet, maar dan zat ik er ook, dan zal ik het er maar eerlijk bij. Want wie zichzelf leert kennen, die leert schrikken voor zichzelf. Wij hoeven waarlijk niet te doen wat de Farizeeërs eigenlijk wel wilden in Jezus dagen. Een vrouw op overstel gegrepen. Nou zou Jezus haar veroordelen. En de Heere bukte zich en schreef in het zand. En even later waren al haar beschuldigers en aanklagers verdwenen. Wie uber zonder zonde is, werpen dan maar de eerste steen. En als we vanavond over het zevende gebod handelen, gemeente, dan moeten we. we eerlijk zeggen, dan kunnen we dat nooit uit de hoogte doen. Want dan moet je niet alleen de overtreders van het zevende gebod aannemen. Dan moet je ook die van het zesde gebod, je zult niet doodslaan, de haat en de nijd, de jaloezie, de wortel van alle doodslag. En laatst, eerst uw vader en uw moeder, dan moesten al die meisjes en jongens daarbij gaan zitten, die wel eens lelijk tegen de vader en moeder doen. Die zeggen, nee hoor, als vader of moeder is wat van je vraagt. Dan moesten, ach ga maar door, vals getuigenis, al diegenen daar gaan zitten, die desnaast een goed gerucht niet bevorderden, maar nog erger belasterden. Voelt u wel? Daarom, wanneer wij vanavond met u willen handelen, over dat zevende gebod, zondag 41, dan doen we dat niet uit de hoogte, maar dan hoop ik toch, voor mezelf en voor u, dat we met de nodige teerheid zullen luisteren en het is tegelijkertijd, zei ik al, zo'n ingrijpend levensterrein. En de tijd waarin we leven spreekt er op een zodanige wijze over dat ik het nodig achtte. Ook gelet op het feit dat je in 2,5 jaar op Heusden ook daar een stuk nood ziet openbaar komen. Om nu vanavond die catechismus zondag te behandelen. Afgestemd bijzonder op de ongehuwde. U vindt de tekst voor de prediking in 1 Korinthe 6 vers 19. En daar lezen we dan de vraag van de apostel Paulus. Of weet gij niet dat jullie lichaam en tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt. En dat gij van uzelf niet zijt. En daarmee samenhangen dus van zondag 41 de vragen 108 en 109 met de bijbehorende antwoorden. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord, dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat we daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen moeten leven. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Om het negen verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. En daarop luidt het antwoord, daar ons lichaam en ziel tempel des heilige geestes zijn, zo wil hij dat wij ze bij zuiver en heilig bewaren. En daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat een mens daartoe trekken kan. Wij zetten met de tekst voor ogen en met de catechismus erbij gevoegd als thema boven de prediking ons lichaam een tempel. Ons lichaam een tempel en wij willen dan letten op twee dingen. Ten eerste ons lichaam een tempel waarin de geest wil wonen en ten tweede waaruit alle onkuisheid moet verdwijnen. Ons lichaam een tempel ten eerste, waarin de Heilige Geest wil wonen, en ten tweede waaruit alle onkuisheid moet verdwijnen. Allereerst dus ons lichaam een tempel, waarin de Heilige Geest wil wonen. Gemeente, het is u misschien al ook wel eens opgevallen, of misschien niet. Hoe teer en hoe ontzettend kies, hoe voorzichtig, maar ook tegelijkertijd openhartig. De Bijbel spreekt over seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt. Ik denk al aan wat we gelezen hebben in Genesis 2, hoe de Heere in het paradijs al sprak over de verhouding man-vrouw. In het huwelijk, die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is dan duidelijk genoeg wat de Heere daarmee bedoeld heeft, dat een man en een vrouw met elkaar zullen huwen, door de liefdeband verbonden, en zo de tere gemeenschap met elkaar oefenen. Dat is in feite met het mens zijn in de zuiverste vorm in het paradijs gegeven. En rond de zonde
geval, ook dat hebben we gelezen, is het dan toch opvallend dat het laatste wat er staat voor de zondeval, het laatste vers van hoofdstuk 2, en Adam en Eva waren beide naakt. En zij schaamden zich niet. Toen komt in de heiligste verhouding, was dat daar en toen mogelijk. En omgekeerd, zodra Eva heeft gegeten en ook Adam de eten heeft gegeven van die vrucht, waarvan de Heere had gezegd, daar zul je niet van eten, dan staat het er als het eerste, dat was het laatste dat we lazen. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat ze naakt waren. Dan zou je zeggen, ja, Adam en Eva waren toch de enigen in liefde verbonden, dat is waar. Maar toch is dat typerend voor het feit dat ook die eerste verhouding tussen man en vrouw, die daar in het paradijs gaaf was, volkomen goed. Daar alleen ook in feite geduid is hoe de zonde haar verwoestende werking, ik zou bijna zeggen, allereerst, juist op dat gebied, zijn aantastende en verwoestende werking gaat uitoefenen. En ga dan de Bijbel maar door, ik doe dat vanavond niet helemaal, maar een paar voorbeelden. Als ik dan bijvoorbeeld lees, later, hoe Laban achter zijn schoonzoon Jacob aangaat, die met zijn beide vrouwen, zijn beide dochters, Rachel en Lea, en Bilha en Zilpa, is weggetrokken. Ze achterna reist om die Terafim, dat afgodsbeeld, terug te halen. Dan moet het ons opvallen dat Rachel op een zeker moment niet voor de vader opstaat. Zij blijft op die kameel, op dat zadel zitten. En dan zegt ze, om haar vloeiing aan te duiden, want het gaat mij naar de wijze der vrouw. Hoort u, enerzijds wordt daar gewoon over gesproken in de Bijbel, anderzijds de manier waarop het gaat, dat roept niet een gemene grijns op, maar het roept eigenlijk alleen maar stille verwondering op, dat het zelfs na de zondeval zo toch nog kan. Eén ding is in ieder geval duidelijk, één conclusie kan er duidelijk aan verbonden worden. De Bijbel spreekt er enerzijds dus zo openhartig en teer over en tegelijkertijd verbloemt ze niks. Want dan wordt er dan toch maar over die vrouw in Jiri gesproken als Rahab de hoer. Een vrouw die elke keer weer een andere man heeft, zal ik het maar voor de meisjes en jongens duidelijk maken. Als u thuis bent, meisjes en jongens, en er zou elke avond een andere papa binnenkomen, dat was niet best. Want de een was streng en de andere mocht niet alles. Wees toch maar bij. Als je thuis, dan zijn ze wel eens streng. Dat je één vader en één moeder hebt. Waardeer het maar dat de Heer het zo heeft ingesteld en als het thuis zo ligt. Want Rahab de hoer, dat was eigenlijk een vrouw die elke avond trouwde met een andere man. En ze kreeg er nog geld voor ook. Zo zal ik het maar proberen te zeggen. Maar één ding is duidelijk. Dat de Heere er geen goed woord voor over heeft. Dat het in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament niet anders is. Dat er geen hoereerder ooit het Koninkrijk der Hemelen zal binnenkomen. En denk maar aan David. David, een kind van God. Heeft de Heere het een beetje laten vergoelijken in zijn woord. Heeft de Heere tegen Nathan, de profeet, en Nathan, pak hem niet te hard aan. Doe maar voorzichtig met het, is een kind van hem. Nee, hij heeft overspel gepleegd en bovendien om dat te bedekken. Want een mens draait er zich ook nog een keer makkelijk onderuit, zo willen bedekken. Dat Uria daardoor op het slagveld moest omkomen. Dus hij heeft er in feite ook nog een moord bij gepleegd. En de Heere laat het in die ene beslissende zin hem aanzeggen. Wat Nathan tegen David zegt, gij zijt die man. De Heere, die wint er geen doekjes om, de Heere maakt het niet mooier. En David heeft binnen zijn eigen gezinskring de bittere en wrange vruchten daar ook nog van moeten ondervinden. Want Amnon en Tamar, half broer, half zus, we kennen de geschiedenis, geen van beiden getrouwd. En daar op een zeker moment ligt Amnon ziek en Tamar gaat haar broer verzorgen en verplegen. Maar op een zeker moment is het zover dat hij ze aanramt en dat die gemeenschap met haar hoofd is gedwongen. Wat een ellende ook daar. De Bijbel verzwijgt het. De Heere maakt mensen eerlijk. De Heere is eerlijk. Maar het is alleen maar opgeschreven tot waarschuwing. En in het Nieuwe Testament ligt het niet anders. Zo heeft de Heere wel, het waar voorzichtig, maar niet mis te verstaan, in Johannes 4 tegen die vrouw gezegd bij die waterput: vrouw, die man die je nou hebt, dat is je man niet. Dat is eigenlijk al de vijfde van je. Daar hok je mee. En dan landgeslagen gaat er een wereld voor de roven en dan holt ze terug naar de stad waar ze vandaan komt. Waar ze haar schandelijke leven leidt. En dan zegt ze toch tegen iedereen: hoor nou eens, ik heb hem ontmoet die mij gezegd heeft zonder me te kennen. Die mij gezegd heeft alles wat ik misdreven heb. Die vrouw die werd op deze wijze eerlijk gemaakt. Maar wat een zegen, wat een genade gemeente. Als het de Heere behaagd heeft ook in zijn woord de voorbeelden erop te tekenen van een jongeman, een ongetrouwde jongeman, die aan dezelfde verzoeking werd blootgesteld. Namelijk Potifera, die elke dag lange tijd Jozef maar wilde verleiden. Ligt bij mij. Daar zul je als jonge kerel in een vreemd land, maar eigenlijk zo elke dag een appel op je aanvoelen komen. Op dat Heere leef, op dat verlangen naar gemeenschap. Van een vrouw, wie let je wat? Wie zal je tegenhouden? Laat ik het vanavond anders zeggen, jonge vrienden. Wie zal staande blijven? Als dat dag in dag uit, als gelegenheid zich aan je voordoet en een appel doet op dat diepste, waarover we meestal niet eens hardop durven praten. Op je verlangen naar een meisje, naar een vrouw. Wie zal dan staande blijven? Daar was er geen, goddank dat hij ook staat op te zeggen. Jood. Nee, niet als een soort man die in de geestelijke zin van het woord een krachtpasser was. Maar die in de praktijk liet zien wat we gezongen hebben in Psalm 84. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van de Heere verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En Jozef heeft er geen misverstand over laten bestaan. Niet van ziezo, kijk mij nou eens. Ik heb het heerlijk kunnen weerstaan. Ik ben dan toch maar zo heilig en zo rijk. Nee. Hij zegt, hoe zou ik zulk een kwaad kunnen doen. En zondigen tegen God. Kijk, daar heb je het. Daar ligt onze levensbron. Daar ligt ook de kracht om tegen de zonde, de wereld, de duivel en zijn ganse rijk te strijden. Daar is de zegen te verwachten van Gods wegen. Wel nu, als we deze tere zaak zo trachten te bezien in Bijbels licht, dan hoeft het toch ons eigenlijk niet te bevreemden, gemeente. Wat Paulus daar in de Korinthebrief in die tekst van vanavond schrijft. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Paulus heeft dat geschreven en het was niet gering, omdat ook in die Nieuwtestamentische tijd het geen draad beter was. Wanneer hij een brief gaat schrijven, dan gaat hij ook in deze Korinthebrief de dingen maar gewoon heel eerlijk schrijven. En dan blader ik even terug naar 1 Korinthe 5, de inzet. Dan gingen de drie vingers, drie handen omhoog. Ik moet u eerlijk zeggen, mensen, daar moet je voor oppassen. Ik weet dat het ontzettend moeilijk kan zijn om je kinderen in te lichten over zulke tere zaken. En dan zeg ik, doe het al voor mij, pas maar op de knie. Doe het dan maar bidden of je de wijsheid van de Heere mag ontvangen. Want weet je wat anders het geval is? Dan is het geval wat er in mijn leven is gebeurd. Dat je achter elkaar met een stelletje jongens allerlei vieze moppies en vieze scheve verhalen hoorde. Is dat tot eer van de Heer? Dat wij zelfs volwassen mensen onze kinderen hebben verteld van een ooievaar en een rode kool. Ik word er misselijk van als ik er nog aan terugdenk. Is dat tot eer van God? Is dat iets wat hem behaagt? Durft u dat te zeggen? Als ik de tekst van vanavond aankijk sowieso, dan kan ik me alleen maar niet wegschamen. Dat we dat veel te veel vergeten en verwaarloosd hebben. Die vraag van Paulus. Waarin tegelijkertijd het antwoord opgesloten is. Daarmee al het verkeerde. Aanwijzen. Wist gij niet of weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel is. Des Heiligen Geest. Weet gij niet. Ik vraag het u vanavond maar gemeente van het Heusden. Op welke wijze wij ook deze tere zaken die volledig overhartigd door de Heer in zijn woord aan de orde worden gesteld. In hoeverre wij dan toch met onze kinderen omgaan. Om ze in al de tere vrees toch niet in het onwetende te laten. Want dat lichaam, dat is waar wat Paulus daar zegt. Dat is de tempel van de Heilige Geest. Ho, wacht even dominee. Met die catechismus voor ogen, daar komt die tekst nog een keer terug. Maar daar gaat het over iemand die tot God bekeerd is. Oh ja, is dat waar? Ik geloof het enerzijds wel en anderzijds niet. Want wat is bekeerd? In datzelfde derde stuk van de catechismus. Al een paar maanden geleden zijn we tegengekomen uit hoeveel stukken bestaat de bekering van de mens. Uit twee stukken. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Houd dat een keer op. Als je 60 bent, is die oude mens bij u dan dood. Van harte geluk gewenst, maar geloof er niks van. Geloof er niks van. Nee, we moeten maar zeggen, de afsterving van de oude mens niet. Die sterft af bij je laatste snik. Wij moeten altijd maar bevreesd zijn voor dat verdorven vlees van ons. Voor die oude mens. En een tempel van de Heilige Geest, dan zeg ik het maar. Maar u ook gedoopt mogen zijn hier of elders. De Heer heeft met de dood al gezegd. Het stempel toch gezegd. Je bent van mij. Je bent mijn schepsel. En alleen op grond van de schepping mag dat gezegd worden. Als de Heer heeft gezegd, je bent van mij afkomstig, dan zingen we toch wel eens. De Heer is God erkend dat Hij ons heeft gemaakt en geen sinds wij tot schapen die Hij voedt en wijdt. Hij heeft ons gemaakt op grond daarvan alleen al. Gedoopt in de naam des Vaders als onze schepper en formeren. Gedoopt in de naam van de Zoon, die ons wil verlossen van al onze verkeerdheid en van al onze heilige wil. Vanaf dat moment kun je helemaal in het bijzonder zeggen, dan beschik ik niet meer over mezelf. Wij zijn wel vaak verontwaardigd als we hoorden van die feministen. Die tantes daar in Amsterdam en Utrecht, of hoe ze ook mogen heen, feministen. En opstandige vrouwen, socialistische vrouwen, wij rode vrouwen. Ach, hoe heet ze? Voor mij wat zijn ze paard. Baat in eigen buik. Nee hoor. Nee hoor. Daar zijn we verontwaardigd, maar we moeten het zelf niet vergeten. Ook binnen de kerk vanavond. Ze zijn nog veel te beperkt. Wij spelen vaak baat in eigen leven. Over ons eigen handen en voeten. Over ons eigen denken. Over ons eigen hart. Wij zijn baas over heel ons leven. Zij concentreren het toch op één punt. Maar laten we vanavond maar eerlijk zeggen in de kerk. Wij spelen baas in heel ons eigen huis. In heel ons eigen leven. De praktijk van ons leven is, wij willen niet dat hij koning over ons zijn. En daar ligt het grote uit. Daar ligt de grote ontsporing. Daar ligt de ontrichting ook tegen het zevende gebod. Bij de dood is eigenlijk door de Heere al gezegd, ik heb je aan je ouders gegeven. Maar uiteindelijk ben je van mij afkomstig, maar ook voor mij weer bestemd. We zijn niet van onszelf, dat bestaat niet. Dat heeft de Heere heel duidelijk gezegd. En de tekst duidt erop. Er staat niet, of weet gij niet dat jullie de grote tenen of uw handen en uw voeten. Nee, uw lichaam is geheel in zijn totaliteit van top tot teen. Tempel is van de Heilige Geest. Weet u, dat is nou juist zo nodig om dat te leren. Twee, het is zonder geloof niet mogelijk om de Heere te behagen. En daar is meer nodig. Daar is juist in deze zin te zeggen, wat is nodig? Wij zullen het koninkrijk van God en ook deze zaken van vanavond niet zien. Als wij niet opnieuw geboren worden. Als wij met al onze grote schuld tegen het zevende gebod niet om een nieuw hart en een nieuw leven en een nieuw begin te leren vragen. Om te vragen, Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Of dan verstaan we wat de catechismus daarvan zegt en compleet aansluit bij de tekst. Wanneer ze zegt, wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dan noemt ze overstel bij de gehuwden. Maar dan moeten we zeggen, juist wanneer er staat in de catechismus, alle onkuisheid, dan is dat meer. Dan gaat het niet alleen om de gehuwden, maar dat blijkt trouwens ook uit het antwoord, dat zij in de heilige huwelijk staan, of daarbuiten, dat onkuisheid een zaak is voor ons allen. Jonge vrienden, en ja, nou niet eens die jonge lui tussen de 10 en de 20. Maar ik denk nu zelf vanavond ook aan de meisjes en jongens die misschien nog maar een stuk kleiner zijn. Die, en ik heb dat wel eens een keer gehoord, ook hier, maar ook in Linschoot, dat er meisjes en jongens kunnen zijn die misschien maar 6, 7 jaar zijn. En die kunnen soms zulke vieze woorden zeggen op de dag. Zulke vieze woorden. Dat misschien, dat je een rode kleur zou krijgen. Als je vader of moeder of je opa of oma het eens zou horen. Dat er zulke lelijke dingen worden gezegd. Dus het gaat ook voor jullie meisjes en jongens. Dat ook jullie soms dingen zegt. Al weet je eigenlijk niet eens wat je zegt. Dingen zegt. Waarvan de Heere moet zeggen, het is niet goed meisje. Het is niet goed jongen. Ook voor jou in je jonge leven gelden. Je moet veel vragen om een nieuw hart. Waarin ik plaats mag vinden. Al die vieze woorden, al dat vieze gedoe. Dat vindt de Heere niet goed. Daar is die diep en diep bedroefd over. Dat moet je toch maar bedenken. En dan vervolgt de catechismus. In vraag en antwoord 109. Daar ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn, zo wil hij dat wij die beiden zuiver en heilig bewaren. Zou het mogelijk zijn? Zeker, het is in de catechismus bedoeld, allereerst voor Gods kind. Voor de kerk met een hoofdletter. Maar zal er iemand durven zeggen vanavond van, ja, ik geloof niet, ik ben niet bekeerd, dus het geldt voor mij niet. Ik kan erop losleven, zou iemand dat durven denken? Mensen, laten we het maar eerlijk zeggen. De Heere zal wat dat betreft de schuldige geenszins onschuldig houden. Ook op dit gebied niet, maak u geen illusies. Maar ik zou bijna zeggen, des te meer vraag van de Heere om zulke geloof. Wat de zonde leert haten en vlieden.
En dat in een nieuw godzalig leven leert handelen. Om te zeggen, Heer, heel mijn leven is van u. Ook mijn lichaam. Zou u het eens willen reinigen? Zou u het eens willen vergeven wat ik tot nog toe heb misdreven? Zou u mij eens andere gedachten willen geven? Zou u mij een andere levenspraktijk en een andere levensvulling willen geven? Ook in de omgang met elkaar, als we verloofd zijn en er een trouwdag toe groeien, jongens en meisjes, wanneer we een vriendje en vriendin gaan krijgen. Ja, het dringt tot een vraag. Gemeente, kan de Heilige Geest wel in ons land? Want als er zo staat dat wij ze bij ons lichaam en onze ziel zuiver en heilig bewaren. Wij zijn zo onzuiver als het maar zijn. Wij zijn zo bedorven. Dat zie je in de Bijbel gedurende weer plaatsvinden. Maar degene die ook vandaag geen vreemde is in zijn eigen hart. Die leert voor zichzelf schrik. Graaf maar dieper. En je zult alleen maar meer en meer gruwelen vinden. Dan is de helft ons vaak in de prediking en in de wet des Heren nog niet aangezegd. En ik zou wel eens willen dat we er eens allemaal van zorgen. Dat we ook daarin tot onszelf zouden inkeren en zeggen, Heren, die dominee die kan me nog meer vertellen, ik geloof er niks van. Maar als het waar is, laat u het me dan eens zien. Dat zou wel zo heilzaam kunnen zijn. Als de Heren met zijn Heilige Geest zo is echt de schelp aan je ogen begon te nemen. En dat je zo eens leren verstaan. Om welke grote zaken het ook hier in dit zevende gebod gaat. Maar dat wij zo puur onrein zijn. Als maar wezen. Dat er eigenlijk geen erger wezen is dan een mens. Want kijk, een dier heeft een instinct. En dan zien we het in de bronstijd. Verspringt een bok de geit. En noem het maar op. Maar die beesten weten niet beter. Maar wij mensen hebben een verstand gekregen van God. Wij weten vanuit het gebod. Wat er gedaan of nagelaten moet worden. Zuiver en heilig bewaard. O, wat is het nodig om ook dagelijks te smeken. Heere, leid me niet in verzoek. Maar verlos me van de boot. Daarom nog een keer die vraag. Kan de Heilige Geest wel in ons wonen? Want wanneer gebeurt dat? De Heilige Geest, dat moet ik erbij zeggen, die kan niet in ons komen wonen. Als ons hart en leven die tempel boordevol zit met alles en nog wat. Met troep waarmee we de Heere bedroeven. Vieze gedachten, smerige woorden, verschrikkelijke daden. Dan kan de Heere niet erin komen. Dat levert ook voor een kind van God alleen maar geweldige duisternis op. Je moet het leven van Simson eens bezien. Een geheim. Een Nazireër God. En dan gaat hij bij die Filistijnen, bij de eerste trouwt hij nog. Bij de tweede, daar gaat hij dan een keertje in. Dat is een hoer, een Filistijnse hoer. Daar gaat hij af en toe eens naartoe. En die derde, die Delila, dat trekt hij helemaal bij in. Daar wordt het niet alleen maar een keer vallen, maar dan wordt het een levenshouding. En daar komt de val openbaar. Daar wordt hij het kwetsbaar. Straks zijn hem de ogen uitgestoken door zijn vijand. Want Simson, David, en zeg het ook maar voor vandaag is het zo, ze hebben bevrediging gezocht. En dat kun je dan krijgen voor een uurtje, misschien voor een kwartier. Maar de vrede met God is weg, hoor. Eén blik. En het tere leven is weg. Dan is de Heere bedroefd in de werking van zijn geest. Daarom is het zojuist zo nodig, gemeen, dat we aan zelfonderzoek doen. En dat we vragen zullen in de aanval en de volk van dat geloof dat de zonde leert. Ligt haten en vlieg. En dat de Heere ook juist inderdaad ons lichaam zo tot een tempel wil maken. Door al die troep eruit te drijven. Ik moet nu denken Dat is het tweede punt. Maar ik moet u denken aan wat de Heer Jezus deed. Die tempel die was gemaakt tot een huis van koophandel. Er stonden de tafeltjes van de wisselaars. Daar stonden de duivenverkopers en weet ik niet al wat. En dan maakt Jezus die gezel. En die lieve Jezus, zoals ze wel eens zegt, die drijft die slaven achter elkaar eruit. Mensen, dingen en dieren. Weg, gij het huis mijn vader. Heiligdom tot een onheiligdom gemaakt, tot een huis van koophandel. Tot een moordenaarschool. Ik moet daar toch aan denken wanneer het ook over ons leeft, ook ons lichaam en onze ziel gaat. In feite moet de geestel van de geboden God en de genade van de Heer zelf, de genade des geloofs, de zonde, de onkuisheid eruit gaat. Ons lichaam een tempel waarin de Heilige Geest wil wonen, maar ten tweede dus ook waaruit alle onkuisheid moet verdwijnen. Mensen, mag ik het nog een keer zeggen, vragenderwijs. Zou het mogelijk zijn dat een man of een vrouw door de Heere bewerkt wordt door zijn Heilige Geest en dat zo iemand tegelijkertijd toch in de zonde kan leven en de zonde in hem of haar? Nee, het is van tweeën, hè? Elia zei op de Karmel al, hoe lang hing gij op twee gedachten? En zo ligt het eigenlijk ook in een mensenhart en leven. Dat de Heere niet kan binnenkomen. Dat er een drempel is. Dat er een sta in de weg is. Als wij vasthouden aan het kwaad. Ja, maar dominee, dat kan ik er niet uit krijgen. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar u zou het er wel uit kunnen bieden. Vraag hem aan of de Heere door geest en uitbranding en des oordeels het eruit zal halen. En je zo maken tot een mensenkind waarin zijn geest kan wonen. En je zo vernieuwen andere gedachten van God geeft. Genade elke dag meer nodig hebben. Meer zonde zien en minder zonde doen. Ook rondom dit zevende gebod. En ja, als gevolg van wat er in de tekst staat, wist gij niet. Of weet gij niet dat uw lieve lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij van uzelf niet zijt? Dat betekent dan dat mijn lichaam ook daarin en mijn ziel ook daar gereinigd en geheiligd behoren te worden. Elke keer wie en in het verlengde daarvan de catechismus dan in feite nog een keer zegt. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zullen zijn. Hoe kun je nou van een levensterrein wat zo nabij de mens ligt. Hoe kun je daar nou van harte vijand zijn? Hoe wordt die dan? Ach, door te bedenken wat het de Heere gekost heeft. Na de tekst staat er nog wat bij. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest wel gegoten zijn. Ik, want dan zou u vanavond zeggen, dominee, ik weet niet of ik een kind van God. Ik durf niet te zeggen dat ik gereinigd ben door het bloed van Christus, dat hij mijn borg en zaligmaker is. Dat zeg ik toch met het oog op de tekst en het vervolg. Gij zijt duur gekocht. De Heere Christus heeft een offer gebracht dat groot genoeg is voor de zonde der gehele wereld. Dus hij heeft een lijden ondergaan waar ook in feite het uur inbegrepen is. Des te erger zal het al zijn als wij zulke zo'n offer, dat genoegzaam is om ons te rijden, dan maar laten liggen en uitvluchten vergeten. Nee, hoe kunnen we het vijand worden? Door te vragen, o Heere, kom toch eens door uw Heilige Geest mijn ogen te openen voor mijn nood. Die niet op één, die niet op twee, die niet op vier, maar die tegen al de geboden God een aanklacht wordt. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven, ja, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij.
zou u dat willen vergeten? Want zo met een onverzoende schuld kan ik u nooit in vrede ontmoeten. Kan ik nooit de wereld uit welgetroost leven en welgetroost sterven. Hoe moet dat nou, Heer, ik geloof pas. Ik heb een borg nodig die mijn schuld betaalt. Gij zijt duur gekocht, dat moet je eerlijk eens bedenken. Wat de Heer ervoor over heeft gehad om dat voor u mogelijk te maken. Begin daar maar. Hoef je dan niet eens te gaan zitten puzzelen of je een kind van God bent. Dan. Ik zou bijna zeggen dat komt later wel. Dat geeft de Heer dan achteraf nog wel eens in de bevestiging. Maar geef dan toch die beest. Geef de Heer dan werk met die beest. Schep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest om alle onkuisheid vijandig te zijn, omdat ik u daarmee onteer. En dan staat er zo bij in de catechismus in 109, dat de Heere eigenlijk ons lichaam en ziel ook tempelen des Heilige Geesten noemt. En daarom wil hij dat we ze beide een zuiver heilig bewaren. Daar hebben we het al wat over gehad. En dan staat er zo bij, daarom verbiedt hij alle onkuise daden. Ik zat maar aanstikken. Dat zou kunnen zijn als je een meisje hebt. Als je een jongen hebt. Dat je alles in de praktijk gaat doen wat alleen voor het huwelijk bestemd is. Dat je toch zo met elkaar omgaat, dat je toch voelt en weet dat van de Heere nooit zijn goedkeuring aan hecht. Alle onkuise daad, alles wat je als jongen, als meisje ook in je leven kunt doen, om daarmee ook op dit gebied de Heere te smaden. En dat kan genoeg zijn, hoor. Er zijn genoeg mogelijkheden om vandaag met verzaag tegen het zevende gebod te overtreden, ook als ongehuwd. Omgang met elkaar, ach, ik mag dat best vertellen. Dat is een duidelijk voorbeeld. Ik was eens een keer op ziekenbezoek bij een meisje. En die had al een keer een jongen verloren, die was verongelukt met zijn motor. En toen had ze weer een nieuwe vriend gekregen. En het meisje was ontzettend eerhartig ding. Ik had eigenlijk gesprekken met hem over het wonder dat ze nog bespaard was. Ik weet niet hoeveel dingen, arme benen en heup gebroken. Hersenschudding weet ik niet al wat meer. Ja, toen kwamen eigenlijk de vragen boven. Als ik nou ook eens echt dodelijk verongelukt was. En zo praat je daarmee. Een poosje later had ze een vriend. Ja, die had ze eigenlijk daarvoor al, maar dat werd door dat ongeluk geïntensiveerd. Die jongen die kwam op ziekenbezoek bij haar in het ziekenhuis. En dan kom je dan achter dat hij zelfs bij zijn meisje op bezoek, zeggend dat hij zo heerlijk vond dat ze van de dood gespaard was, dat hij zelfs in het ziekenhuis nog liet het vluchten. Met anderen, met verpleegers. Dan kwam hij zomaar van bezoek af en twee etages lager had hij een vriendin. Voel je, het ligt zo nabij. Als jonge knul, dan kan het gebeuren. Ik zeg het maar precies zoals het is. Dan kun je wel eens de flinke bink uithangen, nietwaar. Ik durf alles. Ik kan meiden versieren. Dan zeg ik het maar letterlijk zoals dat wel eens is opgevonken. Ik kan meiden versieren. Jongens, meisjes. De manier waarop je naar een jongen kijkt, met verdaag, de Heere, die verbiedt alle onkuise daden. En wat staat erbij? De gebaar, de woorden, gedacht en lust. Ik hoef daar niet zoveel van te zeggen, denk ik. Eén ding nog een keer. De Heere was ongelooflijk ruim. Die fariseers die irriteerden het mateloos dat de Heere Jezus op zondag op de Sabbatdag zieken genas. En Jezus zei, wacht even, als er een kalf in de put zit, halen jullie het er dan uit? Ja of nee? Hij ging op zondag op de Sabbatdag met zijn discipelen aangeleid. Hij heeft dat gebod gedenkt, de Sabbatdag, dat hij die heilig veel ruimer genoeg. Maar juist dat zevende
diepste wat in de mens was. Gij zult niet echt breken. Wie zelfs een vrouw maar aanziet om haar te begeven, die heeft alreeds oversteld gedaan.
Oh mensen, het luistert zo naar. Nou is inderdaad de weg die tot leven leidt. Weinigen zullen er daarom daardoor ook ingaan.
De manier waarop je over de dingen praat, jonge vrienden. Ik heb daar straks op mijn eigen leven al gezegd op dat gebied van voorlichting. Dat je het vaak met allerlei vieze verhaaltjes aan de wees kwam wat er gaande was. Maar mag ik eens eerlijk vragen, ik heb het niet gehoord. Maar goed, ik zit niet dagelijks tussen die jonge mannenbroeders in. Ik heb het nooit letterlijk gehoord, maar ik heb het wel in andere plaatsen gehoord. Hoe praten jullie over een meisje? Heb je in je jonge leven, als je een meisje wil hebben, wel eens aan de heren gevraagd of je er een van hem krijgt? Of zeg je dan wel eens als jongens onder elkaar om weer flink te doen, dat is een lekker stuk? Dan praat je over een meisje, een medeschepsel, als een ding. Dan voel je toch wel, als je zo'n godschepsel begaat, verlaag je daarmee ook de heren zelf. Oh, wat mag het vanavond toch wel gezegd worden. Wat past ook daar in ons gebed van Psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierst gedaan. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart ook tegen het zevende gebod hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Of van die voorgaande Psalm 142 zegt, Heere, een wacht voor mijn lip, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot genen stond iets onbedachtzaams, ook op dit gebied, laat ontglip, gedacht. Nee, ik kan u in uw hart kijken, u bij mij niet, maar één ding is duidelijk, de Heere is een oordeler der gedachten. Hij kent en doorgrondt ons hart, wat voor anderen verborgen blijft, dat is voor hem niet verborgen. Lusten. En dan staat er zo eigenlijk bij en wat de mens daartoe trekken kan. Want kijk, als ik niet wil verbranden, dan moet ik niet in een brandend huis gaan. Als ik niet het gevaar wil lopen dat ik onder het puin terecht kom, dan moet ik geen onbewoonbaar verklaarde woning meer gaan bewonen. Met alle risico's van die. Als ik ook tegenover dit gebod, tegenover de Heere niet wil zonder, dan is het ook daarin een nijden, een haten en vlieden dus van de gelegenheid. En u weet het, dan zal ik het nog maar een keer zeggen. Al zegt u dominee, wij hebben die televisie bij ons thuis nooit aanstaan. Ik heb altijd gezegd, ik heb er grote praktische bezwaren tegen. Want het zit hem niet in dat ding, maar het zit hem in degene die uitzenden en degene die kijkt. Dat geldt dan dadelijk ook dat liederlijke programma tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen van alleen jonge waard. Dan zeg ik de verzoek, daar komen toch bij u dingen in de huiskamer. Waar je normaal niet er niet naartoe zou gaan, of niet? Al zeg u dan, ik heb hem bijna nooit aan, dominee, dan zeg ik, je moest dat ellendige ding moest je eruit. Alleen al een praktische reden. Ik zou hem alleen weer in huis nemen als er alleen maar goede programma's zijn. Ik vrees dat ze nooit zullen zijn. Maar dat de zonde ook daar zijn intrede heeft gedaan en via de oogpoort komt er veel makkelijker en veel meer binnen. Ik heb het u toch wel eens eerder genoemd, Eva. Ze zag dat die appel goed was. David, hij zag dat zij was. En ik kreeg lust en nam dat. Voelt u wel, het ligt zo dichtbij. Dat zien mensen. Eén blik. Eén verkeerde blik. Eén ogenblik. Een flitsma. Wat is nou letterlijk een ogenblik? Eén moment. Minder dan een seconde. Maar het kan het hart zo vervullen met alle pijn. Wat van oorsprong als het van God gegeven zo schoon was. Maar wat wij wel vergiftigd hebben. Daar ligt het in feite zijn. En wat de mens daartoe terecht kan. De films, de afbeelding, wat voor tijdschriften leest u? Iedereen stond een paar jaar terug versteld van het feit toen Panorama helemaal zo'n vies blad werd. Het was al niet zoveel, maar toen werd het helemaal zo goor met allerlei naastfoto's en zo. En toen waren de mensen beledigd, dus ik, ja mensen, wat kun je nou anders verwachten? Dat ding had je op de voorhand nog niet moeten lezen. Wat voor kranten komen er bij u door de bus? Kranten zoals Vrij Nederland en weet ik het niet allemaal, waar pagina's met advertenties staan. Antje en Mietje bieden zich aan voor een prettige avond. Waar de hoererij via de advertenties wordt bevorderd. Ik noem maar een paar dingen concreet om u te laten voelen. Hoe op duizenden nemen dieren, want dan kunt u zeggen, ik heb geen tv in huis. Maar als u zo'n smerige krant in huis hebt, die ook daar op haar manier aan meewerkt, partnerruil en weet ik niet al wat meer. Zou u er dan zo ver van afstaan? Of zou u dan eigenlijk dan toch in dat brandende huis binnen willen gaan? En daar straks voor Gods aangezicht voor eeuwig mee omkomen? Maar laat ik er één ding bij zeggen. Ik heb het vorige week in Randwijk bij een huwelijksbevestiging gezegd. Maar ik zeg het nu maar in de eigen gemeente nog een keer. Ik heb het gemerkt dat dat ook onder ons gemeengoed is. En als ze nou bij Weilen dominee van Beek zijn getrouwd, of bij dominee Kaardes of bij ons. Ik weet niet hoe het gaat, maar ik vang wel eens bij geruchten wat op. Grote pret van tevoren, grote napret. Ze konden niet eens naar bed, want ze hadden de trap volgezet met emmers water. En ze hadden de kamer volgestouwd met ballonnen. En het bed op scherp gezet. En zeg ik, mensen, op een trouwdag terwijl je in Gods huis. Ik neem toch aan dat mijn wijle dominee van Beek en dominee Karens dat ook zegt. Jongelui, in de kerk ligt je op je knieën, doe het vanavond ook. Is er dan nog zo gelegenheid tot knieën? Voordat je je eerste huwelijksnacht ingaat, is dat naar de eer van God? En als ik dan eens een keer over de Tielse straat reed, waar een jong stel getrouwd was, als ik zie wat voor spandoeken daar aan de buitenkant zijn gespand, dan zeg ik, waar zijn we nou mee bezig, mensen? Waar zijn we nou mee bezig? Zijn we nou met de eer van God bezig? Ook op dit gebied? Of zeggen we tegen de wereld, oh, wat lelijk en wat vies en wat smerig? En ondertussen knijpen. Daar zitten we te genieten. En te genuiten. Oh, die hypocriete houding, die huismachtige houding. Dat ellendige tweeslachtige van ons. Nee, daarin moeten we maar eens heel radicaal zijn. Gij zult niet echt breken. Een boodschap vanavond alleen al voor de ogen. Dat het leren verstaan en daar gaat men mee eind. Wat de Heere Jezus zelf was. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boot. Laten wij het maar over mogen nemen. Heere, laat het ons door uw geest maar uit het hart mogen nazeggen. Zoals de berijmde versen van het gebed des Heeren het zegt. Leid ons in geen verzoeking ook. Verberg voor ons uw aangezicht nog. Gij weet, onze kracht is klein. De driften ver en het hart onrein. O Vader, wat wordt er van ons in die staat? Wanneer gij, o Vader, ons verlaat, verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot, dus zijn wij elk ogenblik in nood. En hier komt nog dat ellendige vlees met de wereld bij. Hij helpt ons dan en maakt ons vrij. Doordat al het reinigende bloed. Wie kan er eigenlijk vanavond nog op de kantel blijven staan of op de banken zitten? Gij zult niet echt breken. Belijdenis doen. Oh, ik wou dat het gebeurt. Nee, dan hoef ik hier nu niet te doen. Maar dat we dat nou eens mee zouden nemen. Naar onze woning. Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u woont. Die nu van God gegeven is. En dat gij van uzelf niet zijt. Wel nu wat gij dan ook doet. Het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt. Het zij dat gij iets anders doet. Doe dat dan alles ter ere God. Amen. De berijmde 10 geboden achter de psalmen. De versen 1, 7 en 9. De 10 geboden des Heren, de versen 1, 7 en 9. Binnen. Dus komende week staat dat vast in gemeenteklanken, maar er zijn Als u het krijgt, de huwelijksdagen al achter de rug van Albert Jan van Leijen en Gerritje Wietske Gaafbeek, die hopen donderdag in Veenendaal te trouwen bij dominee Jongerden, en Arend van Meerten en Anita Arissen, die bij dominee Grisnicht ook donderdagmiddag in Bennekom in het huwelijk hopen te treden. Laat ons danken en bidden ook voor deze vrienden. Het huwelijk behoort in ere gehouden te worden. Het wet zij onbevlekt. Heere, zo spreekt u heel eerlijk in uw woord. Maar hoe zullen wij dat als we niet in ons jonge leven leren om de zonde te haten en vlieden die ons ook vanavond in alle tijd zonder enige uitzondering aangezegd. Wij mogen u nog danken dat u het nog makkelijk hebt gemaakt om in al de eerlijkheid en scherpte maar duidelijk te maken voor de jongeren en ouderen zoveel als maar kon. Wat van u vervloekt is. Heere, als alle onkuisheid van u vervloekt is. Wie gaat er dan zonder vloek de kerk uit? Althans vloek waar dus? Niemand. Geen dominee, geen ouderling, geen diaken, geen kerkvoogd, geen organist, geen kost. Niemand. En als we aanstonds de dienst gaan afsluiten, doen we het in plaats van met de vloek, met de zegen. O, dat het wonder is, zouden leren verstaan. Dat we zouden horen en wegsmelten onder uw grote goedgunstigheid. Dat verbondsbrekers en wetovertreders bij u nog een plaats kunnen vinden. Om ze te reinigen en te heiden en te maken tot mens die in alle reinheid en zuiverheid ook rond dit gebod trachten te leven. Heere, ontferm. Wees gij zelf de naprediger door uw geest en geef het eens mee aan ons als een boodschap die we op de knieën voor uw aangezicht moeten verwerken. Heere, ontferm. Wees met die vrienden die van de week hopen te trappen. Daar, in Bennekom en in Veenendaal. Ja, gedenk alle huwelijken die soms al onder de spanning kunnen staan van een ik dat zich gekwetst voelt en gaat vechten. De liefde die zichzelf wel zoekt, dat eigen liefde. Heere, ontferm u in vele nood die er ook op dit gebied ligt. Dingen die we niet eens soms hardop durven uitspreken tegenover een ander. Gedachten en op zichzelf niet eens verkeerde verlangens. Maar die dan ook weer gereinigd en geheiligd moeten worden. Voorziet u daarin dat we ze bij u neerleggen. Dat er een jongen leert vragen om een meisje dat u vreest. En dat een meisje leert vragen om een jong die later een man kan worden. Die u nodig leren krijgen. Ach heren, dan zullen we ook voor onze jeugd het goede moeten zoeken, mogen zoeken. Bidend in deze moeilijke tijd waarin ze leven, waarin het seksuele een koopartikel is geworden. O heren, ontzettend. En schenk zo nog genade. In alle opzichten. Verzoenen wat wij ook vanavond nog weer tekort zijn geschoten bij prediken en luisteren. Ga zo met ons mee. En schenk over alles wat we afgekondigd hebben. De catechisaties. De ontmoeting met de oudere gemeenteleden. Ja, alles wat er te doen is. Schenk er nog uw zegen over. Uw naam tot eer. En zielen tot zaligheid. Jezus wil alleen. Amen. Psalm 51 vers 5 is onze slotzang. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden en wat er verder volgt in Psalm 51 vers 5. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede.